We willen samen iets lezen. We willen lezen Openbaring 22 vers 6 en verder. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig en de Heere, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neer voor de voeten van de engel die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zei tot mij, doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel in het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen. Zo eindigt het laatste Bijbelboek. Indrukwekkend, een slot om veel en veel over na te denken. En ik hoop ook dat je dat doet, dat je dat misschien al lang gedaan hebt of nog een keer gaat doen. Johannes op Patmos heeft geweldige dingen gezien. En hij heeft aan het eind maar één woord over eigenlijk. Het is God die door de geest dingen openbaart die over de Heer Jezus gaan. Zo begon hij en zo eindigt hij. Ik heb vanmorgen ergens gesproken over twee personen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament, die door de geest meegevoerd werden. Het was de profeet Ezechiël. Hij was in Irak, zat te midden van de banningen en hij was stom. Hij kon niks zeggen. De oudsten van het volk Israël zaten om hem heen. Nou ja, ik weet niet of je dat kunt voorstellen. Die man die zegt niks. Alleen als de Heere zijn mond opende, ja, dan gebeurde er iets. Hoe lang ze daar gezeten hebben, ik weet het niet. En dan wordt Ezechiël door de Heere aangesproken. En hij wordt meegenomen. De Heilige Geest voert hem weg. En hij komt opnieuw in Jeruzalem, waar hij, ik weet niet hoeveel, geweest is. En daar wordt hij rondgeleid in de tempel die daar toen nog stond. En hij ziet al het negatieve. Een afgodsaltaar. Hij ziet dat de priesters bezig zijn met hun eigen ideeën over God. Inscripties aan de wand. En daar offeren ze aan. Hij ziet dat mensen tammes bewenen, wat het dan ook mag zijn. En hij ziet dat mensen met hun rug naar het altaar staan en zich buigen in de richting van de zon. Ezechiël ziet al het verkeerde in het huis van God. En hij hoort de Heere God klagen: moet ik dit huis laten staan? Is er hoop? Kan ik hier nog iets mee? En Ezechiëls antwoord is uiteindelijk: Heere God, u kunt daar niets meer mee. Een tweede, die ook meegevoerd werd door de Heilige Geest, is Johannes op Patmos. Het parallel is dat ze beide in gevangenschap zijn. Hij in Irak in een vluchtelingenkamp. Johannes op Patmos. En ze worden beide door de Geest meegevoerd. En Johannes ziet de hemel open. Hij ziet de troon. En die troon, ik heb het met jullie behandeld toen we begonnen. Hele tijd terug. En die troon wordt gaandeweg ingezoomd. En uiteindelijk ziet hij iemand in de troon. En hij ziet in het midden van de troon. En in het midden van de levende wezens. En in het midden van de engelen. In het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. En daar gaat het hele boek over. De een ziet het negatieve van het huis van God. En de ander ziet het geweldige, positieve van het huis van God. In beide gevallen doet de Heilige Geest dit. En daar wil ik de nadruk op leggen. Je vraagt je wel eens af wat we met Pinkster gaan beleven. Volgende week zondag is het Pinksterzondag. En dan denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Nou ja, de een heeft het dan over kracht en de ander heeft het over dit of zus. Maar ik ben er echt zeker van dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Nou, dat is dat wat je bij Ezechiël in hoofdstuk 8 precies, maar dan ook precies aangeduid vindt. Helemaal. Tot in de kleine details. En de Heilige Geest zal uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En ook dat zie je precies terug. Maar nu in openbaring 4 en in openbaring 5. De Heilige Geest werkt. Dan moet je wel de Heilige Geest hebben. Je kunt niet door de Heilige Geest meegenomen worden naar dit soort dingen als de Heilige Geest er niet is. Nog anders. Je kunt de auto niet starten als je geen auto hebt, toch? Laten we nou alsjeblieft nuchter zijn. Is die kracht er? En daarover gaat het ook in dit laatste stuk van openbaring 22. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Johannes zegt nog één keer, je kunt het nog krijgen, je kunt het pakken. Het hoeft je niet voorbij te gaan. Je mag het nemen, maar je moet wel willen. En alle smoezen, die zijn al lang bedacht. Ik ken geen nieuwe smoezen meer. Die hebben we gehad. Maar kom nu eens, wees nu eens eerlijk en zeg, Heer Jezus, eigenlijk wil ik niet, want ik weet, als ik het doe, dan zitten er een aantal consequenties aan te komen en daar ga ik eigenlijk omheen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Je moet het willen. Je moet een keer ja zeggen. Je moet een keer concreet bakzeil halen, over de stag gaan. Nou ja, pak maar een ander woord, bekeren. Je moet om, helemaal om. En dat omgaan, dat is een ommekeer in je leven. En als je dat doet, als je echt wilt, dan gaat de Heer Jezus echt duidelijk zeggen dat hij voor jou aan het kruis van Golgotha gestorven is. Je pakt dat kruis bij wijze van helemaal vast en je zegt, Heer Jezus, dank u wel. De Heilige Geest gaat in je wonen en vanaf dat moment kan de Heilige Geest in je gaan werken. En hij laat je gegarandeerd zien waar de schoen wringt in jouw leven. Het negatieve dus, hè? Ezechiël. Hij laat je precies zien waar de dingen niet goed zijn. Maar hij laat je ook zien, het is niet alleen negatief. Wegdoen, 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 oordelen, oordelen, oordelen. Het is ook positief. Hij. En dat is het schitterende werk van Gods geest in ons. Maar de Heilige Geest moet er dan wel zijn. Nog een keer, je kunt nooit van je auto, van een auto gebruik maken als je geen auto hebt. Je kunt hem niet starten als je geen auto hebt. Ik bedoel het niet materialistisch, maar je kunt de Heilige Geest niet laten werken als de Heilige Geest er niet is. En de Heilige Geest werkt aan je, probeert je te overtuigen, probeert je te bereiken, probeert binnen te komen, probeert je zover te krijgen dat je gaat zeggen, Heere God, ik stem het toe, ik capituleer. Nou, woorden van ons kunnen soms doel treffen, maar soms ook helemaal niet. Soms zijn hele kleine dingen nodig. Soms zomaar toevalligheden, zoals wij dat zeggen. Waardoor je ineens tot de ontdekking komt, ja, dit is het werk van God geweest. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Stel je voor dat we avond na avond hadden gehad hier over het boek Openbaring. En we hadden misschien wel mooie dingen gezien van de toekomst van de Heer Jezus en van alles wat daarmee samenhangt. En we kennen hem niet. Bijna in de trant van, Heer, u hebt in onze straat geprofeteerd. Taal uit de Bijbel. En we waren erbij toen u wonderen deed. Nou, maar dat zegt toch iets? U was bij de buurman. Ik was de buurman van die man die toen tot bekering. Oh ja. En die Heer zegt, maar waarom jij zelf dan niet? Het kan zijn dat het zo dichtbij gekomen is. Dat het zo vlakbij was. Dat je er bij wijze van spreken bovenop stond. Alsof het in je straat gebeurde. Terwijl je er toch geen deel aan hebt. Dat kan niet. Sorry, dat kan natuurlijk wel, maar dat mag eigenlijk niet. We zijn hier zo lang bij elkaar om over dit Bijbelboek na te denken. Je moet het natuurlijk zelf verantwoorden. Je moet zelf ja of nee zeggen. Ik kan het niet voor je doen. Als ik het voor je zou kunnen doen, had ik het al lang gedaan. Ik heb zo vaak geroepen. Ik wou dat je een pil kon geven, een injectie kon geven. Nou, ik zou je een flinke jaap verkopen, hoor. Echt, is diep doordrongen en zoveel mogelijk vloeistof naar binnen spuiten. Maar dat kan niet. Je moet het zelf willen. Je moet het zelf willen. En Gods geest werkt. En Gods geest wil het. Degene die aan Johannes al deze dingen heeft te kennen gegeven, is een engel. Een soort secretaris. Een soort speaker. Een spreker. De Heer Jezus is daar. Soms is het de Heer Jezus zelf, soms is het die spreker. Het is een beetje verschillend. Soms worden we een beetje in de war gebracht van wie zegt nu wat. Maar goed, daar is een engel, kennelijk als spreker, als spreekbuis namens de Heer Jezus, naar Johannes gaan spreken. Maar die engel, wordt hier gezegd, dat is precies dezelfde als een soort profeet van vroeger. Zoals de God van de geesten van de profeten, dus God die de adem van de profetie, die de geest, die het binnenste van de profeet eigenlijk toerustte, hem aanzette tot profeteren, hem aanzette tot spreken, hem aanzette tot het schrijven, of het nu Jesaja is geweest, of Jeremia is geweest, of Ezechiël is geweest. Het is de God die de geest van de profeten gebruikte, diezelfde spreekt nu. Het is dus geen andere kracht. De profeten uit het Oude Testament hebben over de Heer Jezus geschreven. Ik zei dat met Openbaring 19 vers 10 in de hand, meermalen. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Mozes noemt zichzelf een profeet en hij heeft over mij geschreven, zegt de Heer Jezus. Abraham, hij heeft mijn dag gezien. En zo kun je wel doorgaan. Prachtige dingen op te dissen, op te duiken uit het Oude Testament. En je komt inderdaad onder de indruk van wat Gods geest heeft gedaan. Maar diezelfde geest van God en diezelfde God van de geesten der profeten heeft nu de engel aangezet om te profeteren, om dingen te zeggen. Waardoor we een heel boek krijgen. Dat boek wordt tot 5 keer toe in ons kleine stukje dit boek der profetie genoemd. Dit boek is profetie. En wat betekent dat? Nou, niet nieuw. Ik heb het, ik weet niet hoe vaak gezegd. Dat betekent dat het gaat over de Heer Jezus. Nou, dat hadden we al gehad over hoofdstuk 1. Om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Openbaring van Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus. Inderdaad. Dit hele boek is profetie. Dit hele boek heeft te maken met de profeten. Hier zitten ze. Ijvert dat u moogt profeteren. Streeft ernaar dat u, dat wij mogen profeteren. Betekent dat we dan eens eventjes KNMI afschrijven en dat we dan de politiek van Evian, waar ze op dit moment bezig zijn met de hele club en misschien wel ruzie hebben, dat we nu gaan zeggen, stop maar jongens, wij weten het. Wij zullen eens even uit de doeken doen wat er binnen God gaat gebeuren. Betekent het zo ongeveer? Nee. Profetie betekent niet per saldo toekomstige dingen vertellen. Betekent niet per saldo, laat ik maar zeggen, waarzeggerij plegen. Over je gezondheid of over je baan. Maar profetie heeft primair een doel en dat is de verhoging van de Heer Jezus. Zou je niet een beetje profeet willen zijn? Zou je niet orakels van God, uitspraken van God willen doorgeven? Zou je dan niet willen zeggen, Heer Jezus, jongen, maar dat is gaaf. Zodat iedereen onder de indruk komt, niet van jouw woordjes, maar van hem om wie het gaat. Dat het echt om hem zal gaan. Profeteren. Dit boek is een boek van profetie. Een boek van woorden over de Heer Jezus. Onthulling van de Heer Jezus. God wil dat de Heer Jezus zichtbaar wordt. God wil dat jij en ik daarin ingeschakeld worden. Bruikbaar zijn. Om hem neer te zetten. Wat heb je eraan als je alles weet over een man in Nigeria die geweldige dingen mogelijkerwijs doet? Ik laat het even los, hè. Wat heb je eraan als je alles weet over die campagnes houdt daar en ginds en overal? Wat heb je eraan aan mensen die bijbelstudies houden over de meest ingewikkelde onderwerpen? En je ziet niets van de Heer Jezus. Kom je dan echt verder? Nou, ik zeg je één ding, je komt alleen in verwarring. Als profetie, als het woord van God, en als de knecht van God niet het onderwerp Heer Jezus op zijn agenda heeft, schrijf hem dan maar af. Ik ben een beetje cru, maar ik denk dat dat moet. Het is hoog tijd dat we heldere taal spreken. Ik probeer dat elke keer te doen. Het is de Heer Jezus, mijn lieve broeder en zuster. Het gaat om hem en om niemand anders. En hij die gaat schitteren in dit boek, of ging schitteren voor zover u het gezien hebt, is degene die zegt, ik kom spoedig. En dat betekent dat wat je nu zag, zijn alleen maar voorproefjes, zijn alleen maar kleine stapjes in zijn richting geweest, maar het grote moment komt er. Nou, het staat op uitbreken en dan zul je hem zien zoals die is. Hè? Dat gaat komen, dat is de insteek. Dus niet alleen maar een soort term, van, daar sluiten we daarmee af of zo. Maar het is zo, dit kleine stap voor stap onderwijs gebeuren uit dit laatste Bijbelboek. Dit kleine richting aanwijzend gebeuren, wat je dus door Gods genade gekregen hebt, leidt ertoe dat je hem maar de helft is mij niet aangezegd, zei de koningin van Scheba. Ik weiger te geloven dat de helft ons niet is aangezegd. Ik geloof er echt in dat 100% ons is aangezegd. Dat we het niet gezien hebben, dat is een heel ander verhaal. Maar dit is ons wel aangezegd. Wij zijn zo dubbel en zo bezoedeld en misschien wel van schermen voorzien dat we het niet snapten en dat we het niet pakten en dat we het niet zagen. Maar dat is heel wat anders. Bijna als die Emmaus gaan, was ons hart niet brandende in ons toen hij onze schriften opnam. Op een bepaald moment zagen ze hem. In één keer viel het eurootje, werd het doek weggetrokken en toen zagen ze hem. Zo gaat het. Dit boek gaat je stap voor stap brengen in de richting van de openbaring van Jezus Christus. En het eind is, en dan is het zover. En dan gaat het gebeuren. En dan valt het doek definitief. En dan zie je hem in al zijn schittering en al zijn glorie. Ja, dan verbleekt alles. Dat is de insteek. En die geesten van de profeten, dus dat wat die profeten aanzetten tot het schrijven, tot het spreken, dat is dezelfde geest die vandaag werkt. Die en die engel heeft gewerkt, maar die ook wil werken in jou en in mij. Die ons wil gebruiken, die ons wil aanzetten tot het wijzen naar hem. Zodat iedereen uiteindelijk dichterbij komt en dat moment meemaakt van hij is er. Er is een geschiedenis in het Oude Testament, ik hou van het Oude Testament, waarin een jonge koning, 1 jaar oud, verborgen wordt in de bergplaats van de bedden, het is koning Joas, en ja, hij zou omgebracht worden als er niet een stel, een priester en zijn vrouw gezorgd hadden voor hem. Die vrouw is een hele bijzondere zuster, denk ik. Die heeft liefde gehad voor hem en heeft dat kindje, dat kereltje verzorgd. En dan is het op een bepaald moment zover dat hij 8 jaar werd. 8 jaar nog maar. Ze kunnen hem waarschijnlijk niet langer verborgen houden. En dan wordt hij aan het volk getoond. En op een moment, ja, dan wordt het doek weggetrokken. En dan zegt er iemand, die oude priester, leven de koning, daar heb je hem. Weet je wel, het is alsof ineens alle herauten, ja, die tegenstandster, die krijgt ook gelijk de kriebels. Die denkt, ja, maar wat is dat nu? Die hoort dat, merkt dat en gaat op onderzoek uit. En wil eigenlijk aanvallen, maar dat gaat niet meer. Hier word je stapje voor stapje in de richting van de Heer Jezus gebracht. En dan ineens, dan is het zover. Ik weet niet hoe het mij en ons zal vergaan. Ik heb er alle ideeën over voor mezelf. Wat ik zou zeggen. Wat ik zou doen. En hoe ik hem zou begroeten. Dat zijn misschien hele tere momenten voor jezelf. Nou, vul het maar eens in wat je hem zou zeggen. Wat je aan hem zou geven misschien. Als je hem zou zien. Stel dat vanavond zou gebeuren. Dat al die kleine onderdeeltjes, al die spreekbeurtjes over het boek Openbaring, je een klein beetje in die richting geduwd hebben. En dat op een bepaald moment zei, ja, maar dit is wat anders dan dat gepreek van de auto. Dit is hemzelf. Precies. Dat is hemzelf. En al mijn preken mogen wegvallen. Als u hem maar ziet. En eigenlijk wil ik dat ook vanavond zo graag. Al het verhaal over het boek Openbaring mag wegvallen als u hem maar ziet. Hij komt spoedig. Nou, Johannes is zo kapot dat hij voor die engel al neervalt. Hij zegt, ja, maar zo'n boodschapper wil ik dan toch wel eren. Hè? Die moet je op zijn minst toch wel vragen, waar mag ik alsjeblieft uw nieuwsbrief elke maand ontvangen of zo. Ja, daar moet je iets mee. Daar doe je iets mee. Nou, die engel zegt, alsjeblieft Johannes, doe dit niet. Doe niet zo'n mal, man. Ik ben ook maar een knechtje, precies als jij. We hebben geen verschil. Het gaat niet om de dienstknecht. Het gaat om hem. Nog een voorbeeld. Als de vrouw uit Sunem. Ze heeft geen kinderen. Ze krijgt een zoon. Zoon die sterft. Waarschijnlijk door een zonnesteek of zo. Zijn vader weet geen raad. En die zegt tegen de mensen, tegen de knechten. Nou, breng hem maar bij zijn moeder. Het typisch vaderlijk gedrag vind ik. Klopt van geen kant. Maar goed. Die moeder zit er nou maar over ontfermen. Het is niet zo gek dat professor Jan Watering vroeger zei, aan moeders hand tot Jezus. En niet aan vaders hand tot Jezus. Goed, vaders hebben ook weer op een plak vlak voor de vaderdag moet je dan eens een keer. Ik bedoel dat niet grappig. Maar die vrouw die gaat naar de man Gods. En die man Gods die ziet haar onrust, haar nood en zegt tegen Gehazi, hier is mijn staf, rennen. Nou, Gehazi rent al. Maar die vrouw die denkt, ja, Gehazi kan rennen wat hij wil en die staf Gods is wel aardig. Maar ik wil niet de knecht van de man Gods, ik wil de man God zelf. En hij zegt tegen Elisa, als u zelf niet gaat, dan ga ik hier niet vandaan. Ik wil de man God zelf. Deze engel hier zegt tegen Johannes, ik ben maar de knecht van de man Gods, maar je moet de man Gods zelf hebben. Begrijp je? Dat is heel belangrijk. Wie het ook is in christelijk Nederland, wie het ook is in christelijke mondiale kringen. Welke prediker, welke schrijver. Je moet niet Calvijn hebben, je moet Christus hebben. Je moet niet Luther hebben, je moet Christus hebben. Je moet niet Spurgeon hebben, je moet Christus hebben. Je moet niet Darby hebben, je moet Christus hebben. Ik sprak Aad Kams tegen een keer op een kleine conferentie. Hij was in China geweest en hij had de ondergrondse kerk bezocht. De eerste gemeente die hij daar bezocht. Ja, dat was ondergronds, maar dat groeide wel en dat bloeide ook. En hij vroeg daar, heb u wel eens van Calvin gehoord? Hij is besloten een rechtgaande Calvinist. En ze zeggen daar, nee. Wie was dat, die man? Nou, als je een Calvinist dit hoort vragen en je krijgt zo'n antwoord, dan moet je wel een soort cultuurschok krijgen. Dat kan haast niet anders. De tweede gemeente. Heb u wel van Calvin gehoord? Nee, nooit. Derde, vierde, vijfde. Dus ik heb het uit zijn eigen mond. En toen ging hij door de knieën. Je kunt dus kerk zijn zonder Calvin. Je kunt kerk zijn zonder Luther, je kunt kerk zijn zonder Spurgeon, je kunt kerk zijn zonder alle groten die we eren willen, die we, ja, waarvoor we dankbaar willen zijn. Maar we willen hem zelf hebben. We willen niet de knecht van de man Gods, we willen de man Gods zelf. En deze engel heeft het zo aangevoeld. Johannes, bid niet voor mij, dank niet voor mij, val niet aan mijn voeten, doe dat niet. Dan bid God. Je moet hem hebben. Eigenlijk is dat heel subtiel, maar wel heel mooi. En dat betekent dat elke werker, weet je, met Paulus, ik ben maar een planter geweest en Apollos heeft nat gemaakt, maar God is het die de wasdom gaf. Zo is nog wie plant iets, nog wie begiet iets, maar hij die de wasdom geeft, hij is het. Ja, dit wordt volledig uit zijn verband gehaald. Ik sprak een geluidstechnicus, die moest het geluid regelen van een Amerikaan die hier kwam. Hij wou niet slapen in het hotel waar de studies waren. Hij wou in Hilton Amsterdam slapen. Alles ging om de man. Het gaat mij niet om de naam. Maar de geluidstechnicus, die ook op mannendagen, sommigen van ons kennen hem, veel te vinden is. Die zei, het gaat niet meer om Christus, het gaat om die man. En dat zijn klinkende namen. Terug. Christus. Niet de engel aanbidden, maar Christus zelf. Maar hij zegt dan, maar doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen en de profeten en van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. Punt. Niet meer naar de knecht, naar hemzelf. En dit krijgt Johannes te horen, mag je niet verzegelen. Daar mag je niks van afdoen ook. Je mag ook niks aan toevoegen. Maar je moet het kennelijk gebruiken, want de tijd is nabij. En die tijd, die wordt hier gekenmerkt door wie vuil is, worden nog vuiler. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt nog meer heilig. Twee negatieve, twee positieve dingen. En het is waar. We hebben langzamerhand behoefte aan helderheid. En misschien is dit wel de prediking van vandaag. Helderheid. Duidelijkheid. Onrecht. Nou, laat het dan nog maar meer oorleg komen. Van, laat het dan duidelijk worden dat dat onrecht is. Als het dan vuil is, laat het dan nog maar vuiler worden. Zodat iedereen helder krijgt dat het vuil is. Maar heiliging moet ook doorgevoerd. Dat grijze, dat kan niet meer. Dat schemerige, dat kan niet meer. In het boek Nehemia wordt gezegd, de poorten moeten dicht voordat de zon echt definitief zakt. En ze mogen pas open als de zon al helder aan de hemel staat. Geen gedoe met schemertoestanden. Laten we alsjeblieft helder zijn. Dit kan niet meer. En het is hoog tijd dat we vandaag in de gemeente vertellen dat het alleen Christus moet zijn. En niemand anders. Geen vuiligheid. Maar ook geen schemerigheid. Geen onduidelijkheid meer. Wie heilig is, hij wordt nog meer heilig. De enige die heilig is, is de Heer Jezus zelf. We moeten hem zien. We moeten bij hem zijn. En als hij in ons midden is, dan gaat er nog veel meer gebeuren. Nog een keer die twee voorbeelden waar ik mee begon. Ezechiël zag het vuile, het verkeerde van de tempel in Jeruzalem. En Johannes zag het goede van heilig, heilig, heilig is de Heer van het huis Gods. En dat zijn geweldige dingen. En van harte hoop ik dat jij en ik ontdekken zullen, geweldige ontdekkingen zullen doen als het om dit punt gaat. Niets, maar dan ook niets mag ons in de weg staan. Er moet een verlangen zijn naar heiliging. Johannes, dezelfde schrijver, zegt in 1 Johannes, en ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich gelijkerwijs hij rein is. Dat betekent, als je werkelijk werkelijk steeds dichterbij komt tot het moment er is dat de doek helemaal weggetrokken wordt en je ineens oog in oog komt te staan met hem, ja, ik denk dat je je tanden gepoetst zou hebben. Dat denk ik. Ik denk dat je dat laatste restje van verkeerdheid opgeruimd zou hebben. Dat je het weggedaan zou hebben. Heiliging, reiniging is een boodschap direct gekoppeld aan het komen van de Heer Jezus. En dat moet, maar Renata, zonder heiliging, zonder reiniging kan niet. Maar daarna de boodschap is, we willen graag hem zien. We willen steeds dichterbij komen. We hebben al die stapjes gehad. En nu staat het op het punt van uitbreken. Nu is het bijna zover. Nu laat hij zichzelf zien. Ja, maar dan wordt helder Dat vuil ook echt vuil is en dat onrecht echt onrecht is. Maar ook dat rechtvaardigheid ook rechtvaardigheid is. En dat heiliging, reiniging ook echt voor hem bedoeld is. Voor u, Heer Jezus. Alleen voor u, Heer Jezus. Zie, ik kom spoedig, mijn loon is bij mij. De Heer Jezus roept het. Hij zelf roept het. Het is alsof de engel nu stopt. En de Heer Jezus zelf gaat spreken. Loon. Ik heb dat meermalen gezegd. Als het laatste Bijbelboek begint om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden wordt, dan gaat het om de dienstknecht. Om je activiteit, om je inzet, om je motivatie, om waarom je iets doet en waarvoor je iets doet. Het gaat om jouw motivatie. Dienstknechten, dat zijn niet theoretici, dat zijn mensen die, laat ik maar zeggen, aan het front staan. Die te maken hebben met de agressie. Die te maken hebben met alles om hen heen. En deze dienstknechten worden beloond naar wat ze gedaan hebben. U wordt nooit beloond omdat u een gelovige bent. U wordt niet beloond omdat u leven uit God hebt. U wordt niet beloond omdat u in de hemel komt. Dat is Gods geschenk. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Het is een gave van God. U wordt beloond voor wie u geweest bent voor. Niet voor wie u bent in Christus, maar voor wat u deed voor Christus. Dat is discipelschap. Dat is gaan voor hem. Dat is dienstknecht zijn. U bent in Christus een nieuwe schepping. Daar heb u niets aan gedaan. God ziet u in Christus. Schitterend, prachtig. Maar daar krijgt u geen beloning voor. De enige die daar beloning voor krijgt is de Heer Jezus. Want hij deed het. U krijgt beloning voor die kleine onderdeeltjes waarvoor u iets voor hem deed. Waarin u iets voor hem deed. En hij komt. En op het moment dat je hem zult zien, als het doek wegvalt, zegt hij, Nathan, wat fijn dat je bent, hier is mijn loon voor jou. Boter bij de vis. Ik heb wel eens wat moeite gehad met een aantal dingen. Iedereen heeft moeite met een aantal dingen natuurlijk. In de Bijbel staat dat een loon van een dagloner geen nacht mocht blijven liggen bij de baas, bij de werkgever. En er staat een reden bij. Want stel dat die dagloner dat geld nodig heeft en hij roept tot God midden in de nacht: Heere God, ik heb geen eten meer. En die baas heeft me niet uitbetaald. Dan zegt de Heere God: baas, denk erom dat ik dit met jou vereffen. Dit regel ik met je. Dat is een beetje moeilijk, hè? Maar het staat echt in de Bijbel. En later dacht ik, ach ja, ik moest eerst zes dagen werken en dan kreeg ik aan het eind van die zes dagen een loonzakje. Nou ja, toen werden het 5 dagen, maar ik kreeg aan het eind van de week nog steeds een loonzakje. En toen werd het eens in de maand, 4 weken, 31 of 30 dagen, geen loonzakje meer, girale overmaking. Maar je moest wel 31 dagen of 30 of 28 dagen werken voordat je iets zag. Ik heb wel eens voorzichtig, omdat ik zelf graag wat geld wilde voor iets, gedacht, ik wou dat die baas de Bijbel las. Dat heb ik wel eens gedacht. Ik had laatst een kleine correspondentie met iemand. Ik weet niet hoeveel werk gedaan, vond ik zelf. En er werd geen beloning, geen loon voor betaald. En dat heeft maanden geduurd. Ik heb heel voorzichtig een briefje geschreven. Ik heb er een tekst in gelegd. Ik durfde die tekst die ik net citeerde voor jullie niet erin leggen. Ik denk, dat wordt te grof. Dan wordt hij misschien te boos. Maar ik heb het wel aan de Heer gezegd. De Heer eist van de werkgevers dat ze direct uitbetalen. Nog een voorbeeld. In Matthäus, de gelijkenis van de wijngaardenier, die 's morgens om 6 uur de arbeiders oppikt op de markt en 's avonds gelijk uitbetaalt. Toch? Allemaal. Oh, nou, waarvan akte? Maar nu jij bent in dienst van de Heer. En je zegt, Heer Jezus, ik wil ook voor u gaan dienen. Ik kan misschien niet zoveel. Misschien kan ik dit niet en ik kan dat niet. En ik kan, ja, ik weet ook niet wat links en rechts precies is. En ik weet van alles niks. Maar misschien kun je wel iemand een hand geven. Doe dat maar voor mij, zegt de Heer. En als hij boven komt, zegt hij, fijn dat jij die mensen een hand gaf. Hier is je loon. Direct. Loon in de vorm van een lauwertak. Loon in de vorm van een kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Paulus, Timotheus. Paulus in zijn brief aan Timotheus. Loon. Ik kom spoedig en ik ga je gelijk je beloning geven. Je hoeft niet naar de bank om te kijken of er wat komt. En je hoeft ook geen week te wachten. Ik betaal gelijk uit. De Heer. Mijn Heer. Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om ieder te vergelden wat er gebeurd is. Ik ga je gelijk uitbetalen. De Heer Jezus komt. Nou, alleen al daarom zou je toch verlangen naar... ja, toch? Ik weet niet of u in militaire dienst geweest bent, de oudere garde misschien wel. Je had geen halve rode snuiven. En als die werden uit... Je moest in de rij staan voor die... voor die administratieman. Ja. Dat was natuurlijk niks. 1 gulden per dag kreeg ik. Nou, dan kun je echt een postzegel van kopen. Maar je stond in de rij. Ik wil zo graag dit zeggen. Stapje voor stapje. Dichterbij. Steeds maar weer. En de geest van die profeet, weet je wel, die wezen naar de Heer Jezus. En deze knecht, deze engel. En die hebben verteld van de Heer Jezus. En iedere keer een schuif erbij. En nog een beetje meer erbij. En nog meer. En je krijgt steeds meer. En dan is het moment er. Schitterend. Daar zie je hem. Ja, je valt voor hem neer. En hij zegt, hier is het. Dit is het. Ik heb het al uitgerekend. Het klopt precies. Tel maar na. Op de cent nauwkeurig. Ik verlang ernaar om hem te zien. Niet om iets te krijgen, maar dat wat ik krijg. Ik kan dat niet meer in een fruitautomaat stoppen. Ik kan dat niet meer omwisselen voor een blikje cola. Ik kan dat niet meer omwisselen voor iets van genoegen voor mezelf. Ik hoef geen horloge meer, want de tijd is daar niet meer. Het stopt gewoon. De eeuwigheid is aangebroken. Je hebt helemaal geen horloge meer nodig. Je hebt geen sieraad meer nodig. Het enige wat je dan hebt, ik heb beloning, maar wat moet ik dan met beloning daar? Wat moet ik met al dat beloon? En ineens krijg je een helder ogenblik. Ja, je weet het nu al. Ik geef het aan hem. Ik geef het terug. Heer Jezus, dat is voor u. Dat heb ik voor u verdiend. Ik heb hier geploeterd. Ik heb maar een heel klein talentje, maar ik heb voor u iets bijgewonnen. Ik heb maar een heel klein pontje, maar ik heb er voor u iets bijgewonnen. Ik geef het terug aan u, Heer Jezus. Hier hebt u het. Oh, wat fijn. We werpen onze kronen aan zijn voeten neer. En al onze kronen worden versieringen voor zijn kroon. Alles wordt één in al glorie voor hem die net uitbetaalde. Wat zou je kunnen meenemen naar de hemel? Nou, we zeggen, in een doodshemd zitten geen zakken. Hè? Dat is een hele oude. Wat kun je dan meenemen naar de hemel? De farao's hebben geprobeerd om, ik weet niet wat voor goud en zo allemaal mee te nemen in zo'n graftombe. Nou ja, de dieven wisten dat ook. Hè? Die hebben het natuurlijk weggepleurd met alle sfinxen. Die sfinxen die lagen ervoor om wacht te houden, maar die blaften ook niet meer. Nee, ik zeg het een beetje raar, maar zo ging het toch. Het werd toch duidelijk dat dat allemaal niet werkt, dat niks, uiteindelijk niks oplevert. Wat heeft dan wel waarde? Wat zou je dan wel mee kunnen nemen? Nou, dit dus. Mooi, hè? De Heer Jezus komt spoedig. Zijn loon is er om in ieder te vergelden nadat zijn werk is. Hij is de Alpha, de Omega. Hij is echt de eerste en de laatste. Hij is het met wie het begon. En hij is het met wie het eindigt. Hij is de eeuwige. Eeuwig, eeuwig. Buiten is het slecht toeven. En binnen is het schitteren. Weer opnieuw die tweedeling. Heel scherp. Buiten zijn de honden. Buiten de stad. De tovenaars, hoereerders, moordenaars. En misschien zeg je van, nou, ik ben geen tovenaar geweest. Ik ben geen moordenaar geweest. Ik heb misschien ook in de volstrekte zin niet hoererij gepleegd en ik ben ook geen afgodendienaar, maar ja, ieder die de leugen lief heeft en doet, ik heb wel eens gelogen, ja. Oké. Met andere woorden, je zit toch klem, hè? De andere dingen zijn ook gebeurd, maar daar ga ik nu even niet op door. Want andere goden dienen is ook afgoderij in de Bijbel. Is ook hoererij. Dat is een andere vorm van hoererij. Maar de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En ik heb je dit gezegd. Ik heb mijn engel gestuurd om je dit te betuigen. Voor al de gemeenten. Ik ben de wortel in het geslacht van David, de blinkende borgster. De Heer Jezus zegt, ik kom heel, heel spoedig. Ik ga je uitbetalen. En er komt een tweedeling. Alleen die van mij zijn, die gaan schitterende dingen meemaken. Die anderen, die staan er echt helemaal buiten. En ik ben die morgenster, de blinkende morgenster. De wortel in het geslacht van David. Ik ben niet alleen een soort zoon van David, maar ik ben ook de wortel ervan. En ik ben de hele inhoud ervan. Het is niet een soort nazaad van in de zoveelste generatie. Nee, hij is de wortel. Hij is de inhoud ervan. En een engel is gestuurd om dit te zeggen. En dan komt het prachtige, door ons zo geliefd, zeker in de Maranatha-kring, heel erg geliefd, en de geest en de bruid zeggen, kom. Nou, de Heilige Geest wil het. En als je dan toch wilt zeggen, de Heilige Geest woont in mij, dan zijn er dus twee dingen. En er wordt opruiming gehouden. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, ook in jouw leven als gelovige. En de Heilige Geest laat zien wie de Heer Jezus is. Dat zijn de twee lijnen waar ik net mee begon, waar ik vanavond mee begon. Die twee figuren, willen we, Ezechiël en Johannes. Beide in ballingschap. Beide meegevoerd. Beide met de haren erbij gesleept. Om de dingen van God te zien. En de Geest zegt, kom. En allen die verlangen, die stap voor stap dichterbij zijn gekomen, die bruidsgevoelens hebben, die liefdegevoelens hebben, niet aan seksualiteit denken, maar die gewoon een band hebben. Heer Jezus, ik heb u lief gekregen. Ik heb u van harte lief, Heer Jezus. Ik verlang naar u, Heer Jezus. Ik zou zo graag bij u willen zijn. Nou, de Geest zegt kom en de bruid zegt kom. Nou, dat is nu precies de taal die dat laatste Bijbelboek ons aanreikt. En het is juist hier dat mensen, ja, dat is over de simpele zielen die zeggen dit, maar een beetje weldenkend iemand die zegt dat niet meer. We hebben overal kritiek op. En we hebben alles onderuit geschoffeld. En de duivel heeft kans gezien om alles, maar dan ook alles wat waardevol is en wat schitterend is, om dat weg te poetsen. Maar de Geest zegt nog steeds, kom in Jezus. En de Geest in mij, als die werkt, opruimend eerst, rondkijkend ook. Als dat gebeurd is, gaat de Heilige Geest je helemaal doortrekken. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Dat is werkelijk een vervulling. Dat is de Pinkstervervulling. Dat is het geweldige moment waardoor de Geest van God eigenlijk in je gaat bruisen. En je gaat zeggen, van en nu heb ik kracht. Nu zal ik eens even de buurman laten zien hoe sterk ik ben. Ho, ho. Dat heb ik niet gezegd. Dat zouden we nog wel willen en daarmee willen scoren. Maar de Heilige Geest zal verlangen naar de Heer Jezus. En jij gaat, omdat de Heilige Geest bruist in jou, ook verlangen naar de Heer Jezus. De Geest en de bruid zeggen, kom. En dit wordt een soort refrein in wie het hoort zeggen, kom. Ik heb al gezegd dat iedereen die nog wil, kan komen. En als het nu vanavond nog zou moeten, wees welkom. Wees welkom bij de Heer sowieso. Wees welkom bij broeders, zusters die je kunnen helpen. Misschien met je willen bidden vanavond hier in deze ruimte. Wees welkom. Kom. En laat dit als een uitnodiging gelden. Echt, het laatste stukje van dit laatste Bijbelboek zegt dat je nog uitgenodigd wordt. Dat je nog ja kunt zeggen tegen die geweldige uitnodiging van de Heer Jezus. De woorden van de profetie van dit boek moet je bewaren. Daar moet je niet aan toevoegen. En daar moet je niks van afdoen. Nou, ik laat dat maar los. Alle toevoegingen, nou, dat zijn boekenkasten vol inmiddels. En alles wat er afgedaan is, dat zijn ook al boekenkasten vol. Maar het wordt heel listig omschreven dat dit niet kan en dat niet kan en dat niet kan. Ik zeg niet dat we alles kunnen begrijpen en dat we vanaf dit moment alles kunnen onderkennen. Maar ik ga wel zeggen dat de Heilige Geest wil gaan werken. Kom maar, Heer Jezus. Laat het laatste stukje van het doek, alsjeblieft. Ja, ja, trek het maar weg, Heer. Trek het weg. Kom, Heer Jezus. En jij zegt, ik wil er graag bij zijn. Ik wil er eigenlijk bovenop staan. Nou, haantje de voorste mag je zijn. Echt vooraan. Helemaal met je neus vooraan. En weggetrokken. En ineens zie je hem. God zal geweldige dingen gaan doen. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, Ik kom hoor, ik kom. En het antwoord van ons is, ja Heer Jezus, amen, kom maar, kom maar. Kom maar gauw. Zoals een moeder een kind kan vertroosten door te zeggen, kom toch maar, kom. Ren maar. Zo ongeveer eindigt dit boek. In de genade van de Heer Jezus zijn met allen. Het is niet een moeilijk boek. Het is de openbaring van Jezus Christus. En het is het geweldige thema hier dat God zegt, kijk eens. Zie je, het doek is bijna weg. Je ziet hem al, hè? Zie je? Ja, bij wijze van zie je het bovenste stuk al verschijnen. En dat laatste stuk van het boek, van het doek moet nog weggetrokken worden. Kom, Heer Jezus. En de Heilige Geest gaat werken. Gaat in jou en in mij een werk doen, waardoor we nog meer verlangen krijgen. Maar ook meer heiliging kennen. En ook meer werkzaamheid kennen, activiteit kennen. Het is niet een soort van de, nou ja, mooie soort softe vakantieachtige toestand van laat maar zitten, ik doe niks meer, want hij komt spoedig. Juist niet. We willen voor hem werken. Wie rechtvaardigheid doet, die doet nog meer rechtvaardigheid. Met andere woorden, dit is niet een inactieve situatie, maar een hele actieve situatie. De Heere zegene jullie. En ik hoop dat je met mij het verlangen hebt om de Heer Jezus te zien. Dat je echt gaat ontdekken wie hij is. Dat je zegt, Heer Jezus, u bent mooier dan wie ook kon omschrijven. Ik heb hem zelf gezien. De vrouw uit Johannes 4 zei tegen de mensen daar in Sichar. Kijk eens naar een man die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is hij niet de Christus? Die mensen zijn toch nieuwsgierig geworden. Het was niet de eerste de beste. Ze stond niet zo goed bekend. En ze gaan ook naar die put. En wat zeggen ze later? We geloven niet meer om wat jij zegt. We hebben hem zelf gezien. Is die vrouw nou teleurgesteld? Nee. Nee. Dat is precies de insteek. Ze hebben hem nu zelf gezien. Heb je hem gezien, de Heer Jezus? Ik hoop dat mijn verhaal wegvalt, weggeleid. En dat hij overblijft. En dat je iets ontdekt van hem. En dat het verlangen om nog meer van hem te zien zo sterk wordt dat je zegt, amen, kom Heer Jezus, kom wat dichterbij. Ik wil u zo graag zien. De consequentie is ook heiliging nog een keer. Is toewijding, is verlangen. Maranatha Christen, er zijn mensen die verlangen naar de komst van de Heer Jezus. En het is bijna zover. Echt waar. Het duurt niet lang meer. Het kan niet anders dan heel vlak voor de deur staan. En alle argumenten over dit zeiden ze toen en dit zeiden ze daar, laat maar. Alle tekenen van vandaag wijzen erop dat de komst van de Heer Jezus vlakbij is. En de tekenen zijn Israël, de tekenen zijn het Midden-Oosten, de tekenen zijn al het gedoe daar. Maar misschien zou de Heilige Geest jouw hart en mijn hart willen vullen. En dan weet je het zeker. Niet meer om de preek. Niet meer om te tekenen, maar omdat Gods geest in jou zegt, hij komt spoedig. En als Gods geest dit gaat werken, de geest zegt kom. En de bruid zegt kom. En wie het hoort, jij en ik, we zeggen, hij komt. Hij komt. Een christen is een Maranatha-christen, denk ik, als hij een christen is. Alleen de Maranatha-boodschap ebt weg, omdat we het zo druk hebben met onze auto's en met onze baan. Maar de Christus der schriften, de profeten hebben ervan gesproken. De profeten vertellen en de engel vertelt en de Heer Jezus zelf vertelt. En het laatste Bijbelboek is voor mij een heel kostbaar geschenk van de Heer om te ontdekken wie hij is. De Heer zegene jullie in het verlangen naar hem tijdens de vakantie of gewoon in je werk. De Heer zegene ons. Amen.